U luistert naar de tweede cassette over het onderwerp Groeien in de bovenkennis van God. Deze cassette bevat opnamen van de eerste Bijbelstudieochtend over dit onderwerp. Spreker is de voorganger van gemeente Ebenezer te Rotterdam, de heer A. van der Wal.
Groeien in bovenkennis van God. En waarom willen we dat? Om werkelijk te beseffen wie en wat God is. Om te erkennen, te herkennen Hem, die is één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. De studie die deze zomer in de recreatieperiodes heeft centraal gestaan in de Bijbelstudie. En daar gaan we met elkaar aan beginnen. En we vragen daarvoor wijsheid aan Hem. Zullen we bidden? Vader, dank u wel voor dit moment. Dat u ons te midden van al het ontmoeten met elkaar, bij elkaar zet in de kapel. En dat we ons mogen verdiepen in dat wat er staat. U wilt dat we nog niet alleen kennis geven. U wilt ook dat we groeien in de bovenkennis van u. Vader, dank u wel dat dat wat we van u mogen weten, dat het in een enorm groeiproces staat, waarin we steeds beter gaan verstaan wie u bent. Hoe u handelt, wat u doet. En we ontdekken dat u werkelijk God bent. Degene die alles op zijn plaats zet. En tegelijkertijd wilt u Vader zijn. Dank u wel dat we dat mogen gaan verstaan. Dat u niet alleen kennis, maar bovenkennis geeft. En die bovenkennis die mag uitwerken in ons dagelijkse praktijk. Want kennis leidt misschien snel tot opgeblazenheid. Maar kennis van u, die bovenkennis, die geeft ons een wandel in afhankelijkheid van u. In alle ootmoed. Beseffend dat u het bent die alles leidt. In ons leven. In het leven van hen die ons lief zijn. Doet ons beseffen dat u uiteindelijk allen daar brengt. Namelijk aan uw hart. En dat de grote beweging daarachter is uw liefde. Vader, dank u wel dat we door uw Zoon, Christus Jezus, verstaan wie u bent. Omdat hij het beeld van u is. Dank u wel, Vader. Voor dit moment wilt u ons leiden in de studie. En mag het uitwerken tot kennis, tot bovenkennis. En een wandel tot eer van u. Daar dank u voor. In Christus Jezus' naam. Amen. In de begeleidende tekst zijn we dan op bladzijde 5. En daar staat groeien in bovenkennis van God. En ik wil met u graag beginnen aan het gedeelte dat genoemd is vertrouw op Hem. U ziet daar de tekst uit Spreuken 3 afgebeeld, de versen 1 tot en met 8... En daarin herkent u natuurlijk vers 5 ons jaarthema voor 1998. Ik lees u de NBG-vertaling. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. En uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Voor we ons in het bovenstaande gedeelte verdiepen, kijken we eerst naar het boek Spreuken. Wie schreven al die wijsheden? Tot wie werden ze gericht? Wanneer werden ze opgeschreven? Wat staat er precies? En wat zegt het mij? Wat zegt het ons? U ziet het, dat zijn die vijf stappen die we zetten als we de schrift openen. Heel goed is het om dan te weten, en u neemt daartoe de structuur voor u, want die structuur maakt ons duidelijk hoe het zit in dat boek Spreuken. U weet het, als we zouden zeggen het boek Spreuken, wie heeft dat geschreven? Dan zegt iedereen Salomo. Maar ik wil u laten zien dat het toch iets wat anders zit. Want als u kijkt op die bladzijde 6 met die structuur, dan ziet u dat daar heel duidelijk een aantal zaken staan. Het boek heeft natuurlijk een titel. Maar je kunt ook zeggen dat er een voorwoord in zit, dat daarna volgen de woorden en raadselen van wijzen. Pas in hoofdstuk 10, het eerste vers, zie je dat er staat Spreuken van Salomo. Nou, als nou de algemene titels er zijn Spreuken van Salomo, waarom staat er dan in het tiende hoofdstuk, het eerste vers, dan nog een keer dat het van Salomo is? Dan ziet u staan woorden der wijze. Dan in vers 23a van hoofdstuk 24 wordt nog een keer gezegd, ook dit zijn spreuken van wijze. Dan ziet hij in hoofdstuk 25 vers 1 staan, in die structuur staat het heel duidelijk, ook dit zijn spreuken van Salomo, welke de mannen van Hiskia, de koning van Juda, hebben bijeengebracht. En dan ziet u tenslotte dat er nog in zitten in dat boek de woorden van Agur, de zoon van Jake, en woorden van Lemuel, de koning van Massa. En eigenlijk is het voor uzelf heel belangrijk als u kijkt van, hey, er zijn dus spreuken uit de tijd van, zeg maar, koning Salomo. Dan zit je zo 950 voor Christus. En er zijn spreuken uit de tijd van Hiskia, dan zit je zo'n 700 voor Christus. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, die opschriften die zijn niet zo belangrijk. Die zijn er later aan toegevoegd. Maar ze zitten in de tekst. En het is heel goed om ermee te rekenen, want ze laten ons nou zien, zomaar even in de structuur die voor ons ligt, die spreuken zijn verzameld en op een bepaalde manier geordend. Dus eigenlijk, door juist die opschriften te bekijken, zie je hoe het boek in elkaar zit. En ik denk dat het goed is, hè, als je kijkt naar hoofdstuk 1 tot en met 24, hè, dan zie je, dan gaat het met het centrum om Salomo. He, om de tijd dat het in Israël heerlijk ging. En vanaf hoofdstuk 25 zie je dat de mannen uit de tijd van Hiskia later daaraan toevoegen. En dan zie je iets heel bijzonders. Dan is die bloeitijd van dat koninkrijk van Salomo eigenlijk een beetje voorbij. Dan zie je dat er een stuk neergang, een stuk verval van Israël komt. En dan zie je dat er in beeld wordt gebracht wat er persoonlijk gebeurt, historisch gebeurt en nationaal gebeurt, hè, hoe dat geestelijke leven dan verloopt. En het is gewoon goed voor onszelf om het te weten. En als je nou kijkt, dan zie je in het gedeelte waar ons jaarthema vandaan komt, van wat zit daar nou in? Het is de tijd waar ons jaarthema uitkomt, Spreuken 3 vers 5, dat Salomo nog een jonge man is. En dat men eigenlijk naar die jonge man opkeek, die het zo van zijn God verwachtte, en dat men dacht, dat is een periode, gaan we tegemoet, waarin alles zit. En als je nou hoofdstuk 1 vanaf vers 7 voor uzelf zou lezen tot en met 9 vers 18, hè, dus 1 vers 7 tot en met 9 18... dan zou je kunnen zeggen, en ik kies wat vergelijkende beelden, dan zit daar alle frisheid in van de jeugd. Dan zou je kunnen zeggen, daarin zit alle belofte die de lente laat zien. Bloemen, nog niet verder denkend, maar alles wat daarin zit. Als je dan gaat lezen, hè, echt in de spreuken van Salomo, vanaf hoofdstuk 10 vers 2, en u leest dan voor uzelf bladeren door naar 22 vers 16, dan zie je daar niet meer de jongeling, de jonge koning, maar dan zie je daar de volwassen man. Dan zie je daar vruchten, zou je kunnen zeggen, van de zomer. En dan is er iets veranderd. Want in het begin zie je dat de koning wordt gewaarschuwd, die jonge man wordt bepaald bij dat wat God hem wil zeggen. En in het tweede deel, als Salomo volwassen is, dan klinkt er één zaak niet meer. Dan wordt er niet meer gewaarschuwd tegen de vreemde vrouwen. Dat eerste deel, ik herhaal, 1 vers 7 tot en met 9 vers 18, daar wordt iets moois van gezegd. Dan is dat hart van de koning in de handen van God nog als waterbeken. De koning is nog volledig in Gods hand dat instrument. En u heeft misschien wel eens gezien hoe dat gaat. Als land water nodig heeft, als het gewas op het veld water nodig heeft om te groeien, dan zorgt de landman ervoor dat het water in kleine kanaaltjes overal komt waar het zijn moet. In kleine beekjes stroomt het dan over het veld en elk stukje, elk plantje krijgt wat het nodig heeft. De akker wordt bevloeid, want de akker moet tot vrucht worden gebracht. En in dat eerste deel zie je eigenlijk de koning, die jonge Salomo, zo als een waterbeek in Gods hand. God laat de koning dat doen wat leidt tot groei voor zijn volk. Kijk je in het tweede gedeelte, dat is van hoofdstuk 10 vers 2 dus tot 22 vers 16, dan zie je dat er wolken voor de zon trekken. Dan zie je dat er allerlei fouten en falen van de koning op tafel komt. En als u kijkt in de structuur, dan ziet u het gedeelte loopt op naar Spreuken 10 vers 1. Daar beginnen de zaken van Salomo. Dan ziet u dat in Spreuken 22 vanaf vers 17a er woorden van wijze zijn. En dan zou u zeggen, waarom besteed je daar toch veel aandacht aan? Omdat die koning, die is volwassen geworden, volwassen aan het worden. En dan krijg je, in die tijd van Salomo, gaf God heel veel materiële rijkdom. En als weelde toeneemt, als materie het hart gaat bepalen, dan trekt dat af van God, van wie je afhankelijk bent als je het niet hebt. En wat doen nou wijze mannen, die schrijven, je zou kunnen zeggen, een brief aan de koning. Van koning, kijk uit waarop u uw hart zet. En dan komt er daarna nog eens een keertje een soort PS. Dat ziet u staan in hoofdstuk 24, vers 23b. Ook dit zijn spreuken van wijze. Aan de brief van de koning wordt nog een keertje een PS toegevoegd. Koning, let op. Verdrukking, let op. Onrechtvaardigheid en let op ijdelheid. En dan tenslotte, en dat is alleen maar even voor het verband, ziet u dat de laatste twee delen van het boek Spreuken bestaan uit de woorden van Agur en woorden van Lemuel. En dat, daar zegt men van dat het broers zijn waarschijnlijk, dat ze afkomstig zijn uit Massa. En Massa, dat ligt in het noordelijke stuk van Edom of Idumea, dat weet u dan verder wel. Maar het is heel mooi om ook die eens te lezen, want je ziet daar God aan het werk. En als je die spreuken van Lemuel zou lezen, dan zie je een gegeven moment dat in die woorden van Lemuel klinkt, kijk nou uit voor een slechte koning en kijk uit voor slechte vrouwen. En dan zet hij daar tegenover het beeld wat het duidelijk laat zien. Het tegenbeeld van een slechte koning, dat is de Messias. En het tegenbeeld van een slechte vrouw, dat is Israël als de bruid. Zaken om voor uzelf eens op uw gemak te lezen. Ik geef u dat echt een beetje op tempo aan. En u zult zien, als u die structuur voor uzelf gaat nalezen, gaat bekijken, dan zult u zien hoe dat gaat werken. In wezen is zo'n studie als we hier met elkaar gestart zijn, tegelijkertijd een stuk studie voor uzelf. We gaan kijken naar de auteurs, de schrijvers. Spreuken is een verzameling adviezen, vermaningen en gezegden. En er worden schrijvers genoemd, Salomo, Agur, Lemuel, maar ook een groep anonieme auteurs, mannen van wie we de naam niet kennen. En die spreuken, hebben we dus gezien, zijn ontstaan in de tijd van de koningen Salomo en Hiskia. En het boek wordt gerekend tot wat we noemen de wijsheidsliteratuur. Daar hoort het boek Prediker bij en daar hoort ook het boek Job bij. En nou is het mooie, en dat is voor uzelf heel goed om dat te zien, dat is dat die wijzen spreken Salomo aan als mijn zoon. En als je iemand aanspreekt als mijn zoon, dan zegt dat iets over zijn leeftijd. Want in de tijd dat dit speelt, wat we gaan bestuderen, is Salomo nog die jonge man. En die jonge man had geen ervaring. Die jonge man moet toegerust worden. Die moet onderwezen worden. Want dat volk verwachtte heel veel. Ik laat u dat zien. En lees u met mij mee in 1 Koningen 3. Vanaf vers 6. Ik lees u dan een aantal versen. 1 Koningen 3. Vanaf vers 6 tot en met 14. Als je jong op zo'n positie wordt gezet, dan is het goed dat God mensen geeft, hè, die je daarin alles aanreiken, wijzen. En ik zal u straks laten zien, al lezend, waar die wijzen hun kennis vandaan hebben. Maar 1 Koningen 3 vanaf vers 6 zegt dan het volgende. En God zei, vraag, wat zal ik u geven? Toen zei Salomo, gij hebt uw knecht, mijn vader David, grote goede tierenheid bewezen. Evenals hij voor uw aangezicht in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart jegens u gewandeld heeft. En gij hebt aan hem deze grote goede tierenheid bevestigd door hem een zoon te geven die op zijn troon zit, zoals heden het geval is. En nu, Heere mijn God, gij hebt zelf uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt. Hoewel ik een jonge man ben, ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Zo staat uw knecht te midden van uw volk, dat gij uitverkoren hebt, een groot volk, dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, een luisterend hart, opdat hij uw volk richtte, uw volk leidde, door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? En het was goed in de ogen des Heren dat Salomo dit gevraagd had. En God zei tot hem, omdat gij dit gevraagd hebt, en voor u geen lang leven hebt gevraagd en geen rijkdom, en ook niet gevraagd hebt het leven uw vijanden, maar voor u inzicht hebt gevraagd om een rechtschaak te kunnen horen, zie, ik doe naar uw woord. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke voor u niet geweest is en nog naar u zal opstaan. En ook wat gij niet gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat onder de koning uw gelijke niet zal zijn geweest in al uw dagen. En indien gij op mijn wegen wandelt en mijn inzettingen en geboden bewaart, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw leven verlengen. Salomo is een jonge man. En Salomo heeft om zich heen door God gegeven mannen die hem onderwijzen, die hem opvoeden. Er staat in onze tekst, men leerde hem wijsheden die gebaseerd waren op Gods wetten. De wet en de profeten, de Torah en de Nebiyim. En in één woord samengevat, en het is een citaat uit Spreuken 1 vers 7, staat daar, de vreze des Heren is het begin der kennis. De dwaze verachten wijsheid en tucht, wijsheid en discipline. En dan wil ik u even met een omweg toch iets laten zien. En dat laat ik u zien vanuit Deuteronomium 17. Want wat deden die wijzen nou? Die wijzen, die mannen om de koning heen, die hielden hem in hun woorden voor wat God wilde dat Salomo zou weten. En die wijzen, die bedachten dat niet zelf, maar zij brachten onder woorden wat er stond in de Torah. En dat laat ik u zien in Deuteronomium 17, vanaf vers 14. Dan wordt er wat gezegd over de koning. En nou staat er in de Torah, in de leer, in de wijzing mag je ook zeggen, een aantal dingen over de koning. En wat nou het mooie daarvan is, dat u ziet wat hier in de Torah staat, hè, in de wijzing die God aan zijn volk geeft, dat die wijzen daarop terugkomen. Die wijzen, die mannen die die jonge koning zeg maar onderwijzen, die baseren zich op wat God heeft gezegd. En dan staat er in Deuteronomium 17, en er staan dingen in die je ook naar jezelf goed zou kunnen bedenken, dan staat er vanaf vers 14, wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heere uw God u geven zal, dit in bezit genomen hebt en daarin woont, en gij dan zoudt zeggen, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals alle volken rondom mij hebben, dan zult gij over u de koning aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen. Geen buitenlander die uw broeder niet is, zult ge over u mogen aanstellen. Maar hij zal niet veel van paarden houden en het volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel paarden aan te schaffen. Want de Heere heeft tot u gezegd, op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. Ook, er komt een tweede aanwijzing, dus de koning zal geen paarden verzamelen zoals Egyptenaren. Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijken. Ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet, welke bij de Levitische priesters berust. Dat zal hij bij zich hebben, en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven, om te leren zijn God te vrezen door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naastig te onderhouden, opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders en hij van het gebod niet afwijken naar links of naar rechts of naar links, opdat hij lange tijd koning mogen blijven, hij zelf en zijn zonen, te midden van Israël. Als u nou Deuteronomium 17 vanaf vers 14 gelezen hebt, dan ziet u daar een aantal dingen heel duidelijk staan. En wat misschien heel erg uw hart raakt, is dat hij voor zichzelf een kopietje van de Torah moet hebben en dat hij daarin moet studeren. Opdat hij leert de Heere te vrezen, hè, te respecteren, diep ontzag te hebben voor hem. En dan zou je natuurlijk even voor jezelf dan tegenaan kunnen zetten. God zegt hier dat de koning zo met de Torah, met de wet, met dat wat God zijn volk wijst, moet omgaan. En je zou voor jezelf zeggen, besef je nou hoe wezenlijk het is voor ons in deze tijd die het evangelie van genade en verzoening horen mogen, om daarmee bezig te zijn. Dan ontdekt u dat dat woord, dat evangelie dat God nu laat klinken in deze tijd door Paulus, dat het als het ware bouwstenen in ons hart aanbrengt en ontwikkelt een geestelijk leven. Als u nou gaat kijken in, zeg maar, de woorden van de wijze, want dat is, zoals u ziet, het gedeelte waar we mee bezig zijn, dan zult u zien dat men de koning waarschuwt wat paarden betreft. En ik geef u die teksten aan in vers 21, of in Spreuken 21, vers 31. Dat ze hem op meerdere plaatsen aanspreken ten aanzien van vreemde vrouwen. Bijvoorbeeld in Spreuken 2, vers 16. En in 6, vers 24. En dat ze ook zeggen, koning, kijk uit, goud en zilver, maar dat is niet te vergelijken met hem te kennen. En dat lezen we met elkaar, dat staat namelijk in Spreuken 3. En tegelijkertijd klinkt daar natuurlijk ook naar ons het een en ander. Hoe vaak zie je niet dat mensen om ons heen verstrikt raken in het materiële. Verstrikt raken in dat wat je met materie kunt doen. Verstrikt raken in het zo goed voor zichzelf zorgen, dat ze zicht kwijtraken op wie God is. We zijn zo vaak bezig met allerlei zaken die het materiële betreffen. Maar wat is dat uiteindelijk waard? Is niet veel meer, is niet alles hem te kennen wat noodzakelijk is? Als we Spreuken 3 opslaan vanaf vers 13, dan wordt er iets gezegd over wat tegen Salomo wordt gezegd. Wat wij ook dieper en diep mogen verstaan vanuit Paulus. Maar moet je eens kijken wat er dan gezegd wordt in Spreuken 3. En stel zich nou voor, die wijze mannen die zich gebaseerd hebben op de Torah, op de wet, op de wijzing van God. En er zit een jonge man en de wijzen voeden hem op. En dan zeggen ze welzalig. Spreuken 3 vers 13. De mens die wijsheid vindt. De mens die verstandigheid verkrijgt. Want wat zij opbrengt is beter dan de opbrengst van zilver. Wat zij doet gewinnen, gaat dus over wijsheid, hè, is beter dan goud. Ze is kostbaarder dan koralen. Al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. En zo zou je dat voor uzelf eens mogen nalezen. Maar heeft u niet zelf ontdekt dat met alles wat de wereld goud noemt en met alles wat de wereld als materieel bezit voor u neerzet en waar u misschien ook het nodige van hebt, dat ten diepste is dat niet de vrede in je hart. Kinderen sparen voor iets. En als ze dan na 1,5-2 jaar sparen, uiteindelijk kunnen kopen waarvoor ze gespaard hebben, moet u eens letten op hun ogen. Dan staat het er. En dan krijg je dat vreemde moment dat na een uur, noem maar een tijdsmoment, ze naar beneden komen van hun kamer en een beetje ongelukkig op de bank neervallen. En als je dat nou goed doorhebt, dan kijk je eens naar die oogjes. En dan zeg je, valt het tegen? Dat mag je eigenlijk dan niet zeggen met zo'n installatie die zo goed werkt. Maar dan hebben ze ineens door dat het iets gekost heeft. En dat ze zich afvragen, en dat moeten we wakker houden in onszelf ook. Dat ze zich afvragen, dat geld wat ik nou gespaard heb, al die tijd, en geïnvesteerd heb. Staat het wel in verhouding? Is dat het wel waard geweest? En dan valt het ineens tegen. Hoe mooi het in de winkel ook leek. Dan staat het op je kamer en dan heeft het hart zich ineens weer gezet op wat anders. Dan is er nog wat anders wat ze ook hadden willen hebben. Dat is met materie zo. Het neemt je te pakken. Maar God drenkt ons, wil ons doen drinken vanuit zijn woord en doen beseffen dat woord, dat draagt je. Goud niet, geld niet, maar dat woord, dat geeft je rust en vrede in je leven. Goud en zilver is niet te vergelijken met wat u en ik mogen hebben, God te mogen kennen in zijn liefde. Die kopie van de Torah, zei ik. U zou het kunnen nalezen voor uzelf in Spreuken 6, de versen 20 tot en met 23. Daar moet je zijn, wil je leven vinden, zeggen die wijze mannen tegen de koning. Daar moet je zijn. Hè? Die Torah is een doel om op te mikken als je de roos raakt. Heb je wijsheid. En natuurlijk spreekt het telkens, en dat vindt u onder andere in wat we net gelezen hebben, hè, in Spreuken 3 vers 16, hè, dat luisteren, dat gehoor geven aan de Torah, daar zit een belofte achter. Gehoorzaamheid leidt tot langer leven. En zet u voor uzelf maar eens de aantekening erbij van Efeze 6, de versen 2 en 3, dat wat Paulus zegt. Efeze 6, de versen 2 en 3. Moet u zelf maar eens lezen. Over die belofte die daar staat. We gaan terug naar de tekst. Daar stond als laatste Spreuken 1, vers 7. De vreze des Heren is het begin der kennis. De dwaze verachte wijsheid en tucht. En daarmee hebt u de rode draad te pakken. Twee woorden. Kennis en wijsheid. En dat kunt u ook vinden in Spreuken 9 vers 10, maar dat staat er als vergelijking bij. Maar goed voor uzelf, kennis en wijsheid. En wat wil u nou ten diepste in uw leven? Wat willen we nou met elkaar En daar zitten we voor bij elkaar. Dat is hem recht kennen. God kennen zoals hij is. Zijn woord verstaan. En dat is wat wijsheid geeft in uw en mijn leven. Het gaat om wijsheid. En wijsheid veroorzaakt in ons hart tegelijk een stuk vastheid. Want daarop kun je bouwen. Dat wat God zegt blijkt telkens weer van levensbelang. Wat God zegt draagt je in elke situatie. Wijsheid. Waar denken we aan bij dit woord? Benaderen het begrip Bijbels? Dan dienen we niet te denken aan grote geleerdheid. Veel weten, zeg maar intellectuele kennis. Maar wijsheid in de schrift is veel meer praktische inzet. Weten hoe je moet handelen. Weten wat nodig is om je doel te bereiken. Wijsheid, het Hebreeuwse woord, chokma, dat 42 keer in Spreuken voorkomt. En het woord wijs, chacham, dat er 58 keer in voorkomt. Misschien aardig voor uzelf. We hebben dat via de Joden die zich in Nederland vestigden en Jiddisch spraken, Jodenduits spraken, hebben we dat woord in het Amsterdams opgepakt en heeft zich dat over Nederland verspreid. Dan kom je terecht bij een woordje als gogem. Dat kennen we. Maar gogem komt van chacham, komt van dat woord wijs. Dus je ziet dan hoe we soms meer Hebreeuws spreken dan we denken. Wijsheid en wijs maakt mensen geschikt voor een bepaalde taak. Zo moesten bijvoorbeeld Jozef en Jozua en Salomo voorbereid worden. Kijkt u maar eens voor uzelf na. Leest u maar eens voor uzelf. Hoe werd Jozef voorbereid op zijn taak? Hoe ging God met Jozef te weg? Via de put. Via de woestijn. Via de gevangenis. Uiteindelijk was dat de weg hoe God hem voorbereidde op zijn taak. Dat moet u voor uzelf maar eens nalezen. Moet u maar eens kijken hoe werd Jozua voorbereid op zijn taak. En we zijn nu bezig met hoe werd Salomo. Door God, via mensenwoorden die zich baseerden op zijn Torah, hoe werd Salomo door God toebereid. Salomo had dat door. Dat het ging om een wijs hart, om een luisterend hart naar dat waar het om gaat. En God geeft hem dan de rest om niet erbij. God maakt geschikt voor een bepaalde taak. God prepareert u en mij door kennis en door bovenkennis van zijn woord op de plaats waar u zijn mag, tot eer van hem te zijn. Wijsheid is je leven inrichten naar wat God zegt. Dat is niet jezelf op de troon zetten, maar hem. Dat is kundigheid en kracht en wijsheid vinden bij hem. Dat is wat. Als u naar mensen kijkt die geïnterviewd worden, of een interview leest met mensen, dan vind je heel vaak dat men zichzelf op de troon zet. Maar wijsheid ten diepste naar de schrift is hem centraal in je leven. En al dat andere op de plaats waar God het laat zijn. Of misschien wel niet meer laat zijn, omdat het in je leven er niet moet zijn. Kundigheid. We kunnen niks. Maar we verwachten het van God. En bidden afhankelijkheid om te zijn opdat hij kan werken door ons heen. Kracht openbaart zich in ons als we zelf heel duidelijk weten, kan niet van mezelf afkomen. In zwakheid wilt u uw kracht betonen en wijsheid. Hoe heeft die wijsheid niet in uw leven gewerkt, weten wat er staat geschreven, en heeft het niet uw hart die vastheid gegeven? Heeft u niet geleerd op te zien naar hem en niet te kijken in uw omstandigheid? En leven zo ouders niet hun kinderen voor? Leven ouders niet voor in het inrichten van hun eigen leven naar dat wat God zegt aan hun kinderen voor, hoe zij hun leven zouden mogen inrichten? Dat is heel simpel. Dan is het misschien nog ineens zo direct in dat wat ouders zeggen. Maar kijk maar eens hoe klein dat begint. Hoe ze kijken naar wat ouders doen. En daarin beginnen hun leven in te richten naar wat u zegt. Wat u doet. En zo pikt een kleintje in de praktijk al een heleboel dingetjes mee. Ziet hoe u in afhankelijkheid van vader bidt. Ziet uw afhankelijkheid van hem. Misschien niet zoals ik het nu zeg. Maar als een kind ziet hoe waar u bent in de praktijk. Dan zal een kind zich willen inrichten dat leven naar uw praktijk. En daarin ook God persoonlijk leren kennen. En daarin worstelen met alle zaken. Maar het is al zo enorm als je een kind laat zien vanuit het woord. Waar de werkelijke zaken liggen. Niet je kind opjutten in het materiële, in vakanties, in al die uiterlijkheid van het leven. Maar een kind bepalen bij waar het werkelijk om gaat. Kijk maar eens hoe het speelt hier op het terrein. Kijk maar eens hoe het automatisch, omdat u dat doet, u denkt er misschien nog ineens bij na. Maar u spreekt bij de maaltijd een gebed uit. En kindertjes zien dat en vouwen hun handjes. En later zullen ze voorgeleefd en voorgezegd door u krijgen hoe het zit met vader. U zult met vader praten vanuit de omgang die u met hem hebt zelf. En dan horen ze in Jezus naam en dan hoor je die kinderschaar in ons midden luidkeels zeggen amen. Ze weten nog niet wat amen wil zeggen, maar het is wel zo. En zo zal zo'n kind ook leren zien dat als iemand overlijdt en u verdriet daarom hebt en u daarin misschien aan tafel voor bidt en misschien uw verdriet niet verbergt, maar bidt de dingen die u de schrift u leert, dat niets buiten God omgaat, dat hij degene is die draagt en al die zaken meer, dat alles onder zijn controle is, alles is in vaders hand, dan leert een kind daar ook zien, papa zegt nu amen. Mama zegt nu amen. Een kind zal leren, al opvoedend, niet alleen voedend, maar ook opvoedend, zelf te komen tot die stap dat een kind zegt amen. Als ouders hun leven in wijsheid inrichten naar wat God zegt, loopt een kind daarin mee. En komt tot het moment dat het zelf ook dat leven daarna wil inrichten. In een gesprekje dat ik gisteren had, zei de vader, hij nog niet, mijn zoon. Maar mijn dochter is iemand die een dagelijkse wandel met vader heeft. En zoekt, hoe jong ze ook is, haar leven naar wat hij zegt in te richten. Dat is wat we bidden voor onze kinderen. Dat is wat we voorleven en voorzeggen. Zingend mogen ze belijden wat later blijkt de schrift te zijn. Wijsheid is je leven inrichten naar wat God zegt. Niet jezelf op de troon zetten, maar hem. Als hij in uw leven op de troon zit, dan hoeft u zich niet te forceren om het te laten zien in uw leven. Kundigheid, kracht en wijsheid vinden we bij hem. Het Hebreeuws geeft telkens 2 of 3 regels. De eerste regel zegt iets. De tweede geeft een voorbeeld. Vult aan of verdiept. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. De tweede regel en steun op uw eigen inzicht niet. Vult dat aan, verdiept dat. Het is daardoor heel goed uit het hoofd te leren. Het is een kwestie van raken en haken. Blijven haken. En dan moeten we 1 ding goed beseffen. Want kennis is een zaak van het hoofd. Maar kennis mag in ons midden worden tot bovenkennis. Mag in uw leven worden tot bovenkennis. Want wat moet er nou geraakt worden? Het hart. En als het hart geraakt wordt. In een predikatie. In een studie. Dan kan kennis tot bovenkennis, tot wandel worden. Het jaarthema, Spreuken 3, vers 5, komt uit het gedeelte woorden en raadselen van wijzen. Woorden, het Hebreeuwse woord staat daar afgedrukt, mashal, spreuken, woorden waarin de wijsheid komt van God. Het gaat niet om eigen wijsheid. Het gaat niet om eigen inzicht. Maar het mag gaan om de wijsheid die van God komt. Het gaat om wat God te zeggen heeft. En het fijne is van die spreuken dat we die eerste 8 verzen gewoon met elkaar daarin gaan bekijken. Daarom staat er vers voor vers. In vers 1 staat dan mijn zoon. Dan weet u, hé, het werd gezegd, historisch gesproken, tot Salomo in zijn jongelingschap. De jonge koning die in Gods handen zo'n waterbeek was. Die mocht stromen naar zijn volk. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. Uw hart bewaren mijn geboden. Onderwijzing moet u opvatten als aanwijzing. Ik zou het zo doen. Het Hebreeuwse woord staat erachter afgebeeld. Het ture, Torah, is afgeleid van de stam die daar staat en betekent werpen of uitwerpen, wijzen of aanwijzen. Torah is de wet, vertalen we dan. Maar ook de leer, de onderwijzing, de aanwijzing. En Mozes is degene die optekende in de eerste 5 boeken waar het om gaat. Hè? In de eerste 5 boeken van Tenach, hè, de naam die de Joden geven aan het Oude Testament, daarin schreef hij dat wat God zijn volk wilde geven. Dan komen we tegen. En uw hart bewaren mijn geboden. De voorschriften van God zijn geen verboden die je hart dient te bewaren, maar God wijst aan. Wij denken zo vaak van, hè, in de stijl van verboden en dat soort zaken meer. Maar er staat, en uw hart bewaren mijn geboden. Niet verboden er zo gauw in lezen, dat doet men dan misschien wel. Maar er staat, en uw hart bewaren mijn geboden. Dat wat God zegt. Of het nou hier is wat we lezen in het Oude Testament. Of wat we lezen bij Paulus. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dat wat God zegt, is dat nou, ervaart u dat nou als een beperking in uw leven? Of ervaart u dat als het bevordert juist het leven? Wat God zegt, beperkt ons leven niet, het bevordert het juist. En ik denk dat het goed is. Denkt u maar eens aan jonge mensen. Jonge mensen willen iets. Die vragen je wat. En dan zeg je nee. Of ik zou het graag anders willen. Of ik heb liever dat je. En dan kun je op 2 manieren praten. Je kunt zeggen. Grenzen. Ja, maar ik mag dat niet. En zij mag wel. En hij doet het ook. Ja? Maar ik vind het fijn als je het niet doet. Waarom niet? Dat leg je dan uit. Er is niet altijd tijd voor, maar meestal leg je het uit. Daarom wil ik het liever niet. Je trekt een grens. Nou is het typisch des jeugds om dan naar die grens te kijken en zeggen, hé, mag niet verder. Dat beperkt me. Ik wil vrij zijn. Dat is ook het lied wat ze gezongen krijgen. Populaire hit, vrij zijn. Maar God geeft altijd vrijheid in geborgenheid. Je kan natuurlijk zeggen tegen je kind, ja, dat is een grens die ik je stel. En als een kind zich nou focust op die grens, dan ziet het tot daar en verder mag ik niet. Maar je kan ook tegen je kind zeggen, draai eens om. Ga eens met je rug naar die grens staan. En kijk dan eens wat er nog aan speelruimte ligt. Zo zegt God ons zaken neer in zijn schrift. En die maken het ons mogelijk om te leven. God geeft ons een eigen ruimte. En dat proef ik steeds weer. Een kind heeft de neiging, telkens als het jong is, te kijken van die grens, kan die verder? En is die grens er nu en morgen en overmorgen en nog een keer en nog een keer? Ouders worden er wel eens kriebeler van. Maar misschien dat op een gegeven moment je even de kans krijgt om het kind met zijn rug naar die grens te zetten. En te laten zien wat voor ruimte er dan wel is. Ik denk dat het goed is voor onszelf om dat te weten. Wat God zegt, beperkt ons leven niet, bevordert het juist. Ik zei als laatste, wat God zegt, beperkt ons leven niet, maar bevordert het juist. En dat kunnen we geïllustreerd zien door met elkaar te lezen wat er staat in Spreuken 4. En ik lees u dan Spreuken 4, de verzen 18 tot en met 24. Dat zijn zaken die heel wezenlijk zijn om ons dat te realiseren. De bron waaruit je put, die moet je beschermen tegen vervuiling. Je moet niet alles maar toelaten. Kijk wat Spreuken 4 zegt. Vanaf vers 18, het gaat natuurlijk om vers 23, maar ik lees het verband. Dan staat er in Spreuken 4 vers 18, maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddelozen, zij die los van God zijn, is als duisternis. Ze weten niet waarover ze kunnen struikelen. Mijn zoon, denk aan de jonge Salomo, maar tegelijkertijd ook, wat zegt het mij? Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Dat wat God zegt, dat wat er staat geschreven, is dat wat u niet moet weten. Neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want ze zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laat uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Het ging me om wat er stond in dat 23e, hè, want behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Waar komt het nou vandaan, dat wat we zeggen? Waar komt het nou vandaan, dat wat we doen? Waarom verrast het onszelf soms zo dat we iets zeggen waarvan je denkt, wat komt er nou toch uit mijn mond? Waar komt dat vandaan? Heeft dat te maken met dat wat we in ons hart hebben toegelaten? Die oorsprongen des levens, hè? Die gezindheid, die manier van wandelen. Het is heel belangrijk om je hart niet te laten vervuilen. Dat is dat diepste, dat is de kern van alles. Daaruit komt je manier van wandelen voor. Daarin komt je gedrag op tafel, dat wat zich naar boven keert, wat zichtbaar wordt uit je hart. Soms is het die reactie die je plotseling hebt, die je heel veel vertelt over jezelf. Heel duidelijk is het, wat laten we in ons leven toe? Komt datgene wat we zien door onze ogen? Komt datgene wat we horen door onze oren? Komt dat in ons hart terecht? Komt dat in het diepste wezen terecht, daar waar onze beweegredenen ontstaan en waaruit dan uiteindelijk zaken voortvloeien? Moeten we dan alles maar toelaten in ons leven? Ik denk wel eens aan die woorden van de opperrabijn van Engeland, lang geleden, die op bezoek was in Hollywood. En daar kwam iemand van de studio's naar hem toe en zei, rabbijn, we willen u graag wat laten zien, u en uw gezelschap. Heeft u kinderen bij u? En de rabbijn keek de man aan en zei, we hebben geen kinderen bij ons. Maar als datgene wat u mij wil laten zien niet geschikt is voor kinderen, dan is het ook niet geschikt voor mij. Wij laten vaak te veel aan ons toe. We willen graag dingen misschien weten. Er worden discussies gevoerd over van alles en nog wat in allerlei praatprogramma's. De een is nog onheiliger dan de ander. Het gaat over zaken waarvan God zegt, overspel, hoererij, verdeeldheid van hart, noem alles maar op. En we kijken en genieten van de reacties of lachen erom. Maar we confronteren ons hart. De bron waaruit onze wandel voortkomt. Waaruit motieven zich ontwikkelen. Hè? Daar laten we maar alles in toe. En zoals we waken over ons eigen hart. En we er niet alles in toelaten. Weet u wel, het komt op u af. U haalt het langs Gods woord. Het is niet voor mij geschikt. Draai deur. Hup, verdwijn maar weer. En zo waken we ook over het hart van onze kinderen. En zo waken we ook over het hart van onze jongeren. En het wordt dan wel eens ervaren als grens. Ja, grens. Keer je eens om en kijk wat God je wel geeft. Moet je alles zien? Heb je geproefd hoe die muziek, de rebellie, dat ineens wat ik in je zie gebeuren? Waar komt het vandaan? Wat luister je? Vroeg een vader aan zijn zoon in ons midden. Waar komt ineens dat smijten met deuren vandaan en je grote mond aan tafel? Wat luister je? Laat eens kijken. En hij toonde vader wat hij las en wat hij luisterde. En ineens had hij het door. Vader liet het zien. Die oorsprongen des levens, die moet je heel duidelijk bewaken. Je moet niet alles maar in je hart laten toekomen. Een heel simpel puntje. Waarop we met onze jongeren, met onze kinderen, maar ook met onszelf omgaan. Als het niet zo geschikt is voor mijn kind. Eerlijk gezegd, hoef ik het dan ook niet zo gauw te zien. Want op welk spoor zet het me? Datgene wat me ten diepste bezighoudt, is dat wat God zegt. Want bij dat wat God zegt, daaruit zijn die oorsprongen des levens. Mijn gezindheid, mijn manier van wandelen. En ik wil die bron waaruit dat opborrelt, wat tot wandel wordt in uw en mijn leven, wil ik zuiver houden. Wil ik bevorderen dat het inderdaad die wandel is die is tot eer van hem. En die mij, maar mijn kinderen en allen om me heen niet op het verkeerde been zouden zetten. En uw hart bewaren mijn geboden. Vers 2. Er staat dan, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Als je het concordant vertaalt, dan krijg je, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen bij jou wijsheid doen toenemen. En lees u maar wat er gezegd wordt over de Heer in Lucas 2, vers 52 voor uzelf, waarin je ziet dat bij het opgroeien van onze Heer ook de wijsheid zich vermeerderde en hij bekend werd met de dingen van zijn vader. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Ik denk dat het goed is, liefde en trouw, het staat er letterlijker naar het Hebreeuws vertaald, goedgunstigheid. En de wortel daarvan is liefde. En als u het concordant zou vertalen, dan zou u zelfs kunnen denken aan genade. Genade, goedgunstigheid, liefde. Hè, u ziet hoe die dingen daar samen worden gezet. Goedgunstigheid en waarheid worden vaak in één adem genoemd. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens, hebben we met elkaar gelezen. Dat is in uw leven, geeft dat de blikrichting. Dat is de gang waarin u uw voeten hebt neergezet. Dat wordt vanuit uw hart geleid. En in ons hart laten we dat toe wat God zegt. Opdat in ons leven zich naar boven mag keren, in ons gedrag, dat wat we weten van hem. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens, dat hart, daar laten we niet zomaar alles in toe. Dat we zeggen, zegt dan de tekst, we laten ons niet sturen door wat mensen zeggen of schrijven, maar door dat wat hij zegt. Een gegeven ogenblik werd ik heel scherp bepaald dat ik me ging irriteren aan bepaalde politieke zaken. Aan bepaalde zaken waarin telkens zaken werden verlegd, waarden, normen. Waarin telkens dingen werden gezegd over anderen. Kijk maar eens, als u dan toch wel eens kijkt. Kijk maar eens gewoon met dat lijstje in uw hoofd. Hoe vaak is men er niet op uit om een ander de kroon van het hoofd te stoten? Of het terecht of onterecht is, is mijn zaak niet. Maar ik heb er geen behoefte aan om een ander de kroon van het hoofd gestoten te zien. Ik heb op een gegeven moment begrepen, ja, nou zit ik me te irriteren aan X en aan Y. Dat is een verkeerde houding. Wat is mijn houding dan? Het recept wat Paulus zegt, overheid moet je verbidden. En op dat moment ben ik gaan bidden voor de overheid, die is ver weg misschien. Maar ook voor degene die God direct boven je gesteld heeft. De man die directeur is op je werk, of je chef. En als je gaat bidden, verander jij. Want hij zit anders in elkaar, of zij. Maar wij die weten mogen hoe het zit, laten ons bepalen door dat wat God zegt. En als je gaat bidden voor die persoon, dan merk je dat God in je hart bewerkt die andere houding naar de ander toe. Dan geef je een ander de ruimte. En dan heb je daarin rust en vrede. Als je ruzie zoekt, als je twist naloopt in je werk met mensen, dan is het heel moeilijk om een goede nachtrust te hebben. Maar daar zijn waar God je neerzet. Met die oorsprongen, weet u wel, die God wekt, die je een blikrichting geven op hem, maak je op de plaats waar God je wil hebben, tot eer van hem. Heel simpel. Die dingen die moet u telkens weer u zich bewust worden. Telkens weer moeten we zeggen, weet je nog, wat er in Colossense 1 staat? We zijn heilig en zonder smet en onbeschuldigbaar. Dat kan in een pastoraal gesprek een moment zijn dat het ineens doorbreekt in ogen. En dat iemand zegt, oh ja. Momenten, we moeten ons het woord te binnen brengen. Want dat zet ons in een correcte houding. Dan kijk je ook naar je kinderen, naar het leven dat ze leiden, naar mensen om je heen. En dan zie je hoe hun voeten staan. Misschien doen ze nog niks, maar je ziet hun voeten al staan in de richting van God af. Zoals een jonge man tegen onze jongeren zei, die jonge man had drugs gebruikt. En die vertelde dan wat dat bewerkt had in zijn leven. Hij was 35 geworden en toen pas weer toegekomen aan dat wat hij op zijn 14e had gestaakt, omdat hij die middelen had gebruikt. Toen zei hij, weet je hoe simpel het begonnen is bij mij? Ik ben op mijn 12e gaan roken. Op dat moment stonden mijn voeten in de richting om op mijn 14e de drugs te gaan gebruiken. Soms staan onze voeten al in een bepaalde richting. En u die bidt, met vader praat, wijsheid zoekt bij zijn woord, daarin vindt, die u laat bepalen door de zaken in het leven, kijk biddend naar uw kind, heeft ze onherroepelijk lief. Want God heeft ze gegeven, hoe moeilijk ze het soms ook maken. En je ziet dingen waarvoor je ze waarschuwt. Niet met de botte bijl, maar wel, kijk eens anders. Zie hoe God het wil. Mijn liefde is het, dat ik nu nee zeg. Zo mag je omgaan met je kinderen. Zien hoe zaken zich in hun leven afspelen. We laten ons niet sturen door wat mensen zeggen of schrijven, maar door dat wat hij zegt. En hij is Abba, Vader, de Heer van ons leven. En als u de teksten die erachter staan voor uzelf naleest, dan is dat goed om in beeld te krijgen. Dan staat er dat liefde en trouw, pak even de MBG, u niet verlaten. En dat liefde en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Bind ze om uw hals. Wat is het sieraad dat u en ik mogen dragen? Dat is goedgunstigheid en waarheid. Dat mag u om uw hals dragen. Als u leest in Genesis 38 voor uzelf vanmiddag even, in vers 18, de geschiedenis van Juda en Tamar. Dan vraagt ze aan hem dat waarmee ze hem kan identificeren. Want hij geeft haar niet wat hij haar had toegezegd. En dan komt hij tot haar. En dan zegt ze, voordat je komt wil ik graag de snoeren van je hals. En als later blijkt, ze is zwanger, dan zegt ze, zeg tegen de man van wie dit is. En dan ziet Juda ineens in dat hij dat gedaan heeft. En dat ze gelijk heeft, want hij heeft haar onthouden wat hij haar had toegezegd. een fijn stuk om te lezen. Genesis 38 vanaf vers 18. Maar zo mogen we om ons hals dragen die liefde en trouw, die goedgunstigheid en waarheid. Genade mag een sieraad zijn in uw leven. Datgene wat God zegt is een sieraad in uw leven. Hij die ons leven wil geven, die de Heer van het leven is, bind ze om uw hals, die goedgunstigheid en waarheid dus. En dan staat er verder, en schrijf ze op de tafel van uw hart. Ik heb daarbij gezegd, het hart is de zetel van onze wensen, neigingen, gevoelens, gedachten. Dat is een heel belangrijk punt. Hè? Wat komt er uit je hart? Dat wat er blijkt in je gedrag, blijkt uit je woorden, komt ergens vandaan. Is gewekt in je hart. En je schrikt soms zo van jezelf. Maar zo wil ik het niet, Vader. Dat hart is de zetel van onze wensen, neigingen, gevoelens en gedachten. Weet u wat er in dat hart, het Hebreeuwse woord ervoor, leep, dat kennen wij nog in lef. Heb het lef is, zeggen we dan. En dan bedoelen we, heb de moed is om het te doen. Maar lef, daar zit hart achter. Heb het hart is. Heb het lef is. Wat gebeurt er nou in uw hart? Zaken komen door uw ogen. Zaken komen door uw oren. En dat wat u ziet en dat wat u hoort, dat komt in uw hart. Ik heb echt zaken waarvan ik zo kan zeggen tegen u. Ik heb spijt dat ik ze gezien heb. Ik heb spijt dat ik die dingen gehoord heb. Want ze zijn geregistreerd. Ik heb het wel eens verteld aan jongelui, fluitend op weg naar school, betrapte ik mezelf ineens van wat fluit je nou eigenlijk? Het was een lied van een popgroep, waarin alles werd omgedraaid. Het goede, wat God goed noemde, werd verkeerd genoemd. En het rottige, het verkeerde, werd daar goed genoemd. De zondaar werd daar tot heilige gepromoveerd en de heilige, constant draaide zich dat om. Elke agent is een misdadiger. In heel dat lied zat de omkering van de mens die van God niet wilde weten. En ik zat het te fluiten. Waarom? Omdat ik dat in mijn jeugd heb beluisterd. En ineens wilde ik het niet meer. Ik heb ze dan ook allemaal weggegooid. Al die platen. Maar daarmee heb ik niet gewist wat er in mijn hoofd zat. Dat is wat het woord moet doen. In dat hart vallen de beslissingen. Geef ik toe aan de verleidingen? Of zeg ik, Vader, ik volg dat wat u zegt. Dat hart, dat moeten we koesteren. Dat moeten we bewaren, zuiver houden, behoeden, zegt dan de spreukentekst. Want daarin zit datgene wat nodig is. Wat wij dan misschien vaak verstandelijk noemen, dat is dan in het Oude Testament het hart. Dat moeten we bewaken. God heeft ons oren gegeven, natuurlijk. Heeft ons ogen gegeven, natuurlijk. Maar hij heeft ons ook een hart gegeven waarin we zaken mee kunnen verstaan. In ons hart, zegt de schrift, wordt het inzicht bewaard. En de woorden die op de tafel van je hart geschreven zijn, leest u voor uzelf maar eens Jeremia 17 vers 1. Maar dat wat je daar opschrijft, die moeten je steeds voor ogen staan. Die moet je, noemen wij dan, in je geheugen griffen. Het is helemaal niet zo verkeerd. Zoals vroeger op de zondagsscholen werd gedaan, om psalmversjes en bijbelteksten uit je hoofd te leren. We kunnen natuurlijk heel achterover zeggen, ja, ik heb het in de computer. Of het staat daar, of het staat zus. Maar ik zal niet vergeten wat een van de Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een van de afschuwelijke kampen gezeten heeft, Natschweiler in Frankrijk, in zo'n nacht- und nebelkamp, die zei, dan zaten er mannen bij elkaar, theologen en een slager en een ambachtsman. En met elkaar zeiden ze de woorden die ze uit hun hoofd hadden geleerd. En zo completeerden ze op minimaal stukjes papier. Wat weet jij? Oh ja, dat weet jij. Oh ja. En zo completeerden ze een stuk, want ze wilden niet zien wat ze voor ogen zagen, het verderf van de mens. Maar ze wilden voor ogen houden, ook in die situaties, dat wat God zegt.
En zo mag dat ook ons voor ogen staan. Inderdaad wil ik mijn hart behoeden. Dat we zeggen, ik laat niet er alles in toe. Want dat hart, daarin ligt de schat van Gods woord uitgestald. En ik bescherm mijn hart, de bron waaruit ik moet putten, tegen vervuiling. En sommigen hebben dan de neiging om grond van wat dan ook, om in zo'n bron te spugen. God geve dat ze zien wat ze doen en beseffen dat daarom gaat. Dat hart, dat is zo belangrijk. Daarin bewaren we dat wat we in hebben gezien. De kennis die zich mag doorzetten tot bovenkennis in ons leven. We laten ons niet sturen door wat mensen zeggen. Ik ben er telkens weer heel stil van. Als mensen in de meest afschuwelijke omstandigheden zich niet druk maken over heb ik gegeten, heb ik het koud en om al die zaken meer, waarom wij ons zo irriteren als ze er niet zouden zijn. Maar wanneer mannen in lompen gehuld met luizen in het haar, als dat er nog was, zich druk maakten, zich inzetten om te verzamelen wat de schrift zei. En psalmen te zingen in hun hart misschien, om door dat wat ze zagen heen te kunnen zien op God. Goedgunstigheid en waarheid, bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Dat is wat het bij ons mag zijn. Dan, zegt vers 4, zult u genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Genegenheid laat zich vertalen door genade. En goedkeuring luidt in concordante vertaling goed inzicht. Goed inzicht. Hoe belangrijk is het niet in uw en mijn leven geweest dat we dat goede inzicht gekregen hebben. Dat God in ons hart dat heeft gewekt, waardoor we konden zien en zien wie die is. U kunt heel makkelijk zeggen, kennis, degene die alles op zijn plaats zet. Wat is bovenkennis? In je wandel tonen dat God inderdaad degene is die alles op zijn plaats zet. En dan kan bovenkennis blijken uit dat wat je doet. Dat een kind naar je kijkt en denkt, waarom doet hij dat nou? Of waarom doet ze dat nou? Dat is wetend dat het niet buiten God omgaat, dat hij alles doet volgens plan, dat hij degene is die alles op zijn plaats zet. Dan ben ik er niet blij mee. Maar als God het zo wil, dan zal ook blijken waartoe God het zo wil. En zo mag je als ouders, als gelovigen, laten zien, voorleven, dat jouw kennis zich heeft omgezet in goed inzicht, in bovenkennis. Dat God degene is die alles op zijn plaats zet door Christus, door wie hij alles schept en doorvoert. Goed inzicht. En dan zijn we eigenlijk na de lange aanloop bij datgene wat dit jaar ons jaarthema is. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Vertrouw op JW en begeef het aan de Heere in heel je hart. En u weet natuurlijk wat vertrouwen is. Als we spreken over vertrouwen, hebben we het over zeker weten. Je zonder angst op hem verlaten. Bij zeker weten niet dat achterloze wat mensen vaak, weet je het zeker, zeker weten. Helemaal niet. Dat is makkelijk gezegd. Maar zeker weten, er vast en zeker van overtuigd zijn. Ik wil me en ik kan me zonder angst op hem verlaten. Want hij is degene die alles op zijn plaats zet. Bij wie we veilig en geborgen zijn. Als je kinderen hebt die groter worden, die het huis uitgaan, die een eigen leven gaan leiden, dan sta je als ouders wel eens te kijken naar wat er gebeurt. En niet aan mijn kinderen denken, aan opgroeiende kinderen denk. En dan zijn er wel eens zaken, want dat heb je vaak altijd gedaan. Je hebt ze gewaarschuwd, je hebt ze opgetild, je hebt ze gekust. Je hebt voetjes schoongemaakt, handjes gewassen, bloed van een lipje geveegd toen ze met hun tandjes de lip door de mond vielen bij het fietsen. Al die dingen. En dan zijn ze groter geworden. Dan gaan ze de deur uit. En dan heeft een kind toch ook. Je hebt het opgevoed. Je hebt ze grootgebracht. Je hebt God gedankt dat ze de Heere hebben leren kennen. En dan gaan ze de deur uit. En dan bid je voor ze. Want gaat het altijd in dat leven zoals jij het zou willen? Nee. Maar het moet gaan in het leven van je kinderen zoals God het uitwerkt. En als jij nou van jezelf zegt, en als wij nou van onszelf zeggen, ik ken hem, die liefde is, bij wie ik veilig en geborgen ben. Zo kan ik een kind loslaten. Waarvan je eigenlijk als vader of moeder zou willen zeggen, ik spring ertussen. Ik hou het tegen. Ik wil het niet. Kan ik het behoeden en bewaren? Nee, het kind gaat zijn eigen weg. Stap je terug, pa. Even opzij, moeder. Laat God zijn werk doen in de ruimte die hij in dat leven nodig heeft, waarvan jij, als je blijft staan, het alleen maar tegenhoudt. En dan kan je soms te hoop lopen, dat je zegt van, vader, kan het nou niet anders? Dan had ik het anders gedaan, zoon, zou vader gezegd hebben, denk ik. Dan had ik het anders gedaan, dochter. Maar dit zet ik door in het leven. En dan ontdek je waar je als ouders verdriet van hebt, omdat het gebeurt. Daar ontdek je van dat in dat leven het dichter bij God brengt. En dan is het toch goed. Dan tellen bij u en mij toch niet de tranen die we misschien gehuild hebben of de zorgen die we hadden. Dan zie je dat God dwars door alles heen in dat leven dichter bij hem heeft gebracht. En als ik ertussen was gesprongen als pa, of jij ertussen was gesprongen als ma, dan had het God niet zo dragend mogen of kunnen kennen. Als jij je nou veilig en geborgen weet bij God, dan zal dat kind in zijn jongeling zijn, in zijn jong zijn, met God op weg, diezelfde veiligheid en geborgenheid van hem gaan ervaren. Ik begrijp het niet, ik ben er verdrietig om, maar vader, het is niet buiten u om. Wat wilt u me dan duidelijk maken in deze situatie? Dat heb je voorgeleefd. En wat ben je dan geroerd? Blij als in een leven van je kind datzelfde zich naar boven keert in gedrag. Dat ze doorhebben dat de oorsprongen van het leven liggen bij hem. Dat ze hun hart willen bewaren boven al wat te bewaren is. Zeker weten, het gaat niet buiten hem om. Zeker weten, ik kan hem vertrouwen. Ik kan me volledig over hem verlaten. Ja, toen het nog zo'n lekkere puk was en het bovenaan de trap stond en jij 3 treetjes lager, kon je zeggen, spring. En in vol vertrouwen verlaat zo'n kind zich dan op jou en springt. En je vangt het. Zo vangt God uw kind. Uw zoon, uw dochter, zo vangt God u, maar zo ook uw kind. Spring maar. En je denkt, oh nee. Hé, hij heeft ze gevangen. Het gaat niet buiten hem om. Ook zij, ook hij is bij hem veilig en geborgen. Je moet soms erg wennen dat God een andere weg gaat dan jij in je hoofd had. Maar 1 ding zeg ik wel eens, zo tegen Ada terloops fietsend, pratend, naast elkaar, in onze slaapkamer met het licht uit. Niet fout was het. Hij heeft gedaan wat hij zegt. Telkens weer, bij je kinderen, geeft hij nog een kleinkind. De zorg sloeg om mijn hart, toen ik dat lekkere mannetje zag. En op weg naar huis dacht ik, zielepoot, wees blij met je kleinzoon. Want zou hij met zijn armen om jou zijn? En dat vunnetje heeft hij in één hand. Zou die dan niet bij hem zijn? Mijn zorgen zijn op dat moment weggevallen. Je mag gewoon het van hem verwachten. Dat is het recept van Paulus. Zie op hem. Hij is nabij. Wees in geen ding bezorgd. En als je die rust hebt dat God het niet fout doet, slaap je tot en met. En hoef je niet in geen ding bezorgd te zijn. Soms zegt Ada tegen mij, en de andere keer zeg ik het tegen Ada. Wees in geen ding bezorgd. Hij is nabij. En laat bij alles, je gebed, je dank, je smeking, maak het maar bekend bij hem. En draai je op je linkerkant, dan ga ik naar rechts en we slapen. Veilig en geborgen. Dat is niet zo van, hup, pilletje innemen en het is zo. Dat is telkens weer ontdekken dat hij het niet fout doet. Niet in je eigen leven. Niet in het leven van hen die je lief zijn en toevertrouwd. Niet in het leven van met wie we samen, de gemeente die het lichaam van Christus is, mogen zijn. Bij wie we veilig en geborgen zijn. Dat deden Abraham en zijn oudste knecht. Leest u het verhaal van Abraham en Eliezer. Leest u het verhaal van David. Zullen we even kijken naar Jozua. 2 Koningen 23. Of Jozia moet ik zeggen, sorry. 2 Koningen 23. Om u maar zo'n voorbeeld te geven. 2 Koningen 23 vers 25. Moet je kijken hoe die koning opgevoed is. Hij deed exact zoals anderen. Ik denk, ja, dan kan het stof een beetje van het Oude Testament af. 2 Koningen 23. En we lezen vers 25. En als u het verhaal wil lezen, u heeft een hele middag in het zonnetje. Oké. Voor hem, is er geen koning geweest die zich zo tot de Heere keerde met zijn ganse hart. Er staat een woord dat betekent onverdeeld. Dat hart moet je met niemand anders delen dan met God. Dat hart is van hem. Onverdeeld hart hebben. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heere keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel, zijn hele bewuste zijn in afhankelijkheid van hem en zijn ganse kracht naar de gehele wet van Mozes. Het was een Joodse koning, een koning van dat volk. Die zocht zijn wijsheid bij de Torah. En na hem stond zijns gelijke niet op. Jozia. Hiskia, leest u maar voor uzelf zijn verhaal in 2 Kronieken 31. Met hun hele existentie vertrouwden ze op hem. Dat deden ook de Heere Jezus. Dat deed ook Paulus. En ik heb puntjes gezet. Want tussen Paulus en u en mij waren er al die mensen telkens weer waarin God wekte de kennis van wie die was. En door Paulus die bovenkennis van hem. En dat doen u en ik ook. Wat doen we? Vertrouwen. Met onze hele existentie. Op hem. Want bij hem weten we ons zeker. Kunnen we ons zonder angst op hem verlaten. Bij hem zijn we veilig en geborgen. Ook in ons leven staat hij centraal. U zegt ik verlaat me op hem. U zegt, Heer, zet u alles op zijn plaats. Doe dat ook mij, bidden Bijbelse mannen en vrouwen. Want u en ik hebben geleerd en gezien hoe het werkt in ons leven. Wij weten, gebed verandert de bidder en gaat gepaard met dank. We leren bouwen en vertrouwen op hem. En hem ook vragen we wijsheid in problemen. Hem ook vragen we om wijsheid bij opvoeding en om al die zaken maar op. En bidden is ten diepste spreken met Vader. Het uitspreken dat we het van hem verwachten. En zo mogen we als gemeente samen bidden, omdat we samen op hem vertrouwen. En zo zet God ook in ons leven, maar ook in de gemeente, alles op zijn plaats. En ook in de ruimte van zijn liefde. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En de tweede regel die dat aanvult en verdiept zegt, en steun op uw eigen inzicht niet. Deze regel laat zien wat er met de regel erboven bedoeld wordt. Geen eigen wijsheid, maar vertrouwen op God. Inzicht, je kan beter zeggen, concordanter vertaald, verstand. En dan dien je te denken aan onderscheidend vermogen. Want we willen toch graag onderscheiden waarop het aankomt. En dan gaat het verder in vers 6. Als we dan die kern gepakt hebben, dan staat er: ken hem in al uw wegen. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Ken hem in al uw wegen. En soms praten we met onze problemen over met iedereen, met de buurvrouw en noem maar op. Dat is fijn. Maar het gaat om dat je hem kent in al je wegen. Want die buurvrouw zegt, joh, je moet het zo doen, je moet naar die winkel. En de buurvrouw aan de andere kant zegt, naar die winkel? Is ze gek? Wel, nee joh, je moet bij die en die zijn. De andere, nee, je moet naar die grote winkel in Delft. En dan geef ik zeg, ja, wat moet ik nou eigenlijk? Ten diepste, want dat is maar een speels voorbeeld, ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Dat woord wegen wil zeggen de route die iemand aflegt. Op een voor hem of haar kenmerkende manier. En paden duidt op het pad waarop je daadwerkelijk je voeten zet. Dus je feitelijke gedrag. Als je die paden recht maakt, verwijder je obstakels die hem niet welgevallig zijn. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, wordt het werkwoord gebruikt dat we uit 2 Korinthe 2 vers 15 kennen. He, daar vertaalt de NBG, en ik heb dat een beetje verhusseld geloof ik, de NBG vertaalt recht tevoren trekken. En het moet zijn, letterlijk, concordant, recht snijden. Maar u ziet wel eens dat het ook wel eens verhusselt. Dan wordt het recht tevoren snijden, dat is eigenlijk wat dubbelop. Maar u kent die tekst, lees maar over die onbeschaamde arbeider, weet u wel. Recht tevoren trekken en recht snijden bij het brengen van het woord der waarheid. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Wees niet wijs in eigen ogen. U kunt dat vinden in Jesaja 5 vers 21. Maar ik wil u ook graag een voorbeeld geven uit 1 Koningen 22. En nou is dat een geschiedenis die best de moeite waard is. Want als u daar het verhaal leest van koning Achab, in 1 Koningen 22, dan komt u daar een koning tegen die wijs was in eigen ogen. En die dus niet de wijsheid volgde van God, maar eigen wijsheid. Nou, u weet alles van eigen wijsheid af. Moet u maar eens kijken. Eigenlijk is het verhaal helemaal erg de moeite van het lezen waard. Dus leest u op uw gemak dat hele 22e hoofdstuk van 1 Koningen. Ik lees u een bepaald stuk vanaf vers 19. Dan zijn er eerst al die profeten geweest die tegen de koning gezegd hebben, strijd op, zet die paarden in, enzovoort. Dan zegt hij, ja, ik heb er ook nog eentje, die is altijd dwars. Dat is Micha. Nou zegt die koning die andere, dan wil ik Micha wel eens horen. En dan zegt Micha datgene wat God zegt. En dan staat er daarom, hoort het woord des Heren. Ik zag de Heer op zijn troon zitten, terwijl het ganse Heer des hemels aan zijn rechter en aan zijn linkerhand stond. En de Heere zeide, wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramoth in Gilead? De een zei dit en de ander dat. Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de Heere en zei, ik zal hem verleiden. De Heere vroeg hem waarmee? Hij antwoordde, ik zal heen gaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zei hij, gij moet hem verleiden en gij zult ertoe in staat zijn. Ook, ga heen en doe het. Nu dan, zie, De Heere heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u. En de Heere heeft onheil over u besloten. Daar staat de profeet die woorden van God spreekt. En de profeet, de profeten, tussen aanhalingstekens, die mensenwoorden spreken, laat zien wat jullie zeggen komt niet van God. Is ten diepste verkeerd. Toen trad Zedekia, de zoon van Keanaa, toe, sloeg Micha op de kaak en zei: hoe zou de geest des Heren van mij geweken zijn om tot u te spreken? Maar Micha zei: dat zult gij zien op die dag, waarop gij van kamer tot kamer zult gaan om u te verbergen. Toen zei de koning van Israël: nee, Micha, en breng hem weer weg naar Amon, de overste der stad, en naar prins Joas, en zeg: zo zegt de koning, zet deze in de gevangenis en geef hem brood en water der verdrukking, totdat ik behouden thuis kom. Doch Micha zei: indien gij inderdaad behouden thuis terugkomt, heeft de Heere door mij niet gesproken. Voort zei hij: hoort, gij volken altemaal. En als u dan doorleest, dan ziet u hoe uiteindelijk koning Achab sneuvelt door een verdwaalde pijl, en dan de woorden eigenlijk die Micha gesproken heeft laat zien. Zo is het. Als we het Nieuw Testamentisch doen, en dan is dat het gedeelte waarmee ik dan toch langzamerhand ga eindigen, dan maken we morgen het laatste gedeelte af. Dat is Romeinen 12, vers 16. Wees niet wijs in eigen ogen, was Spreuken 3, vers 7. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Als we met elkaar lezen Romeinen 12, dan pak ik echt de tekst die we nodig hebben. Maar het is goud voor uzelf om de hele pericoop te lezen. Dan staat er in dat 16e vers: wees onderling eensgezind. Dat is toch wat we in elkaar ontdekken. En waar we zo blij van worden, dat we onderling gelijkgezind zijn. Wat is het heerlijk als je gelijkgezind bent in de opvoeding van je kind. Dat je naar tante Annie je kindje kunt brengen. En dat bij tante Annie de verkeerde dingen niet aangaan. En dat je bij tante Margreet kan komen. En dat je je zoon kunt achterlaten. Want tante Margreet zet niet de verkeerde dingen op. En dat doet tante Corrie niet. Ik pak even de nieuwe kerkse klem. Al die mensen bij elkaar weten waar het om gaat. Zijn gelijkgezind. Ik zie wel eens bij ouders dat je denkt van ja, waar komt nou die strubbeling vandaan? Omdat daar niet hetzelfde wordt gezegd als bij die anderen. Die gelijke gezindheid mag er zijn. Wees onderling gelijkgezind. Niet zinnende op hoge dingen, maar voeg u in het eenvoudige. Er staat: voeg u in het ootmoedige. Onvoorstelbaar veel rijker dan het eenvoudige. Het ootmoedige. Een ander uitnemende achter dan jezelf. Wees niet eigenwijs. We willen niet wijs zijn in eigen ogen, zegt de tekst, omdat we wijs willen zijn in zijn ogen. Dus niet wijs zijn in eigen ogen. We willen de Heere vrezen. Daar staat ten diepste ontzag hebben voor hem. Diep respect betonen. In alles rekening houden met hem. En we willen wijken van het kwaad. Wijken van het kwaad wil zeggen: ik wil er niets mee te maken hebben. Want wat betekent wijken van het kwaad? Ik keer me ervan af. Ik wil er niets van meemaken. Want wat doet kwaad? Kijk er maar om u heen. Kwaad breekt wat goed is. Kwaad breekt wat wenselijk is. Kwaad verwondt. We willen niet wijs zijn in eigen ogen. We willen wijken van het kwaad. En we willen hem vrezen. We willen voor hem, die de Heer is van ons leven, ontzag hebben, diep respect hebben. Hij die ons lief heeft, die het uitwerkt in ons leven tot eer van hem. Hem zij de lof en de eer en de verheerlijking. Amen.